tekstwoord voor dit avontuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 4, het 29e vers. Daar spreekt het woord des Heren al dus: komt, ziet een mens, die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven: zeer een goedheid kent geen palen. Ja, het is niet onze gewoonte, maar omdat we vanmorgen de geschiedenis slechts gedeeltelijk hebben overdacht, wilde ik vanavond daar nog op terugkomen. We hebben vanmorgen gehoord hoe naar de raad Gods de Heere Christus door Samaria ging en hoe hij gezeten is bij de put, hoe hij begeert om water en hoe verwonderd de vrouw was dat een Jood aan haar water vroeg. We hebben de achtergronden nog even genoemd van die innerlijke haat en vijandschap tussen Samaritanen en Joden, maar ook de grote barmhartigheid Gods die in de arbeid van Christus reeds begon door te breken, hier en daar. We lezen van de delen van Tyrus en Sidon, we lezen van de Samaritaanse vrouw, en zo zijn er meer gevallen uit de heilige evangelie, waaruit in beginsel reeds blijkt: ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Maar we hebben ook gehoord hoe blind wij zijn. Het was een eigenwillige godsdienst, die Samaritaanse god. Ze had de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes hadden zij, maar verder niet. Ze hadden ook een eredienst. Ze verwachten zelfs ook de Messias. Ze rekenen erop dat Mozes, tweede Mozes als het ware, weer terug zou keren. En dat zij dan wel in het gelijk gesteld zouden worden. En we hebben gehoord, die wijsheid van de koning, die gaat spreken: vrouw, indien gij wist, indien ge de gave Gods kende, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou ge van hem hebben begeerd, hij zou u levend water gegeven hebben. En dat ze daar nou helemaal niets van begreep. En dat ze dacht aan het welwater uit de put, in plaats van aan de onuitsprekelijke gave Gods. Terwijl toch in de Joodse en rabbinistische literatuur het levende water ongetwijfeld ook gebruikt wordt als aanduiding van de gave Gods. De gave van de geest, de gave van zijn gemeenschap, wijsheid, waarheid, kennis. Maar ze begrijpt er helemaal niets van. En we hebben toen gehoord dat dit een beschamende waarheid is. Want we kunnen wel tegen elkaar zeggen: ja, wij moeten ons ervoor openzetten, maar hoe moet dat? Hoe moet je dat doen? En tenslotte hebben we gezegd: misschien zijn er in ons midden met wie het nog erger is dan die Samaritaanse vrouw. Die zeggen: ja, ik mag niet ontkennen dat ik in mijn leven iets heb mogen proeven en smaken van de liefde Gods, welk is in Christus Jezus onze Heere. En dat ik heb gezegd: tot wien zal ik anders heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. En u is niet ver van een iegelijk van ons. En dat we bij de put van dit leven, waar al onze aardse behoeften om draaien, dat was in het oosten wel in sterke mate het water, daar zitten wij, daar komen wij, daar gaan we weer terug.
En we komen weer aan en dat gaat zomaar door.
Terwijl de innerlijke blijdschap om die grote gave niet gekend wordt meer. En de smaak en de zoetheid en de verwondering dat hij door Samaria moest gaan en dat ik daar midden in het leven zijn stem mocht horen, dat weg is. Je weet het wel, maar ach, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de eer geven. Dan hebt u gezegd misschien, het is met mij veel erger. Want die vrouw, kun je onder alles merken, die heeft geen geestelijke diepgang. Die is vreselijk onkundig, al is het een schuldige onkunde. Maar wij, ik heb het zo lang reeds gehoord. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En telkens zit ik weer bij die waterput van het leven, alsof dat het een en het alles is. En hebben gezegd, hij komt terug. Geef mij weder de vreugde uws heils, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Het dorre en matte land wordt bedekt door een milde regen die hij neerzendt op zijn bezwijkend erfenis. Tussen haakjes, als ik dat nou zo leest, wat valt de nadruk dan op het handelen van de koning, van de profeet, en niet op het handelen van de Samaritaanse. Wat is het ontdekkend door al onze inbeeldingen. Als je ons hoort praten, dan kunnen we haarzuiver vertellen hoe God een mens moet bekeren. Een ander is in zijn eigen bekering zo vastgeroest dat als hij een ander hoort waar het op iets andere manier toegegaan is, dan zet hij een vraagteken achter. En als je nou die geschiedenis leest, in haar goddelijke eenvoud, dan zeg je, hé, wat blijft er van onze stellingen toch weinig over? Goed, we gaan weer verder. We zijn gekomen zo ongeveer tot en met de 12e vers. Die vrouw, de gave zit vlakbij haar, maar ze ziet het niet. Ze weet het niet. Zoals het ook in ons leven kan zijn, de gave is zo dichtbij. Jij hebt het profetische woord en we zien het niet. We merken het niet op. We kunnen het zelfs lezen en toch. Ze heeft gezegd, u bent toch niet meer zeker dan Jacob, die heeft hier ook geput. Die had ook een emmertje en touw nodig om in deze diepe put water te putten. Maar Jezus, die gaat in zijn goddelijke wijsheid. Hij gaat verder en zegt, vrouw, een ieder die van dit water drinkt, die zal wederom dorsten. Dat is een waarheid die zichzelf bewijst. De kinderen, die weten dat al, vooral toen het zulk warm weer was. Moeder, ik heb zo'n dorst. Mag ik een beetje limonade of water of wat dan ook? Of een ijsje? Maar een paar uur daarna, dan heb je alweer dorst. Het natuurlijke
het gewone. Dat dagelijkse leven, dat staat in het teken van een steeds terugkerende herhaling. Eten, drinken, slapen. Dat is op zichzelf niet ongewoon. Want een mens krijgt weer trek in eten, hij krijgt weer dorst. Maar toch het typerende van dat alles is, dat er komt geen eind aan. Altijd komt er opnieuw dorst, opnieuw honger, totdat onze plaats aan de waterput ledig blijft. En de rouwklagers in de straten omgaan. Waar is die vrouw? Oh, die is dood. Oh, ze dood. Ja, voorbij. Nou komt er aan die steeds terugkerende herhaling. Dat deel hebben, zou je zeggen, en alles wat onder de zon geschiet, komt abrupt ten einde. En misschien was het laatst op het sterfbed ook nog een smachtend verlangen naar een druppeltje water. Om de dorst te lessen. Klein beetje water om de lippen te verkoelen en te bevochtigen. Vrouw, wie van dit water drinkt, zal weer dorsten. Kom terug, ik sprak u toch, zei Jezus, van zulke water, van levend water. En nu denkt gij aan bronwater, maar ik bedoel iets anders, wil de koning zeggen. Want zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Typisch. Hoe de Heere het gesprek leidt. Maar hij laat ze ook praten. De Heere zegt niet suf het stomme tijder bent. Je begrijpt toch zeker wel dat ik het niet over de gewone dingen heb. Zo doen mensen. Mensen. Die zo hoog in de boom zitten, in de top, die zo geestelijk zijn, die gelijk met de volle lading de volle laag geven. Maar dan moet je eens kijken, wat een dierbare, beminnelijke profeet. Wij zouden zeggen, nou laten we maar inpakken, dat hoef je niet te wezen, bij zo een. Die hebben geen achtergrond, die mensen. Ja, ze hebben wel een eigenwillige godsdienst, natuurlijk, dat wel. Ze aanbidden op de Gerizim, maar daar hoef je niet over te praten. Ik heb er nergens geen verstand van. Zo dood als dat boek dat er ligt, op zichzelf. Of dat kopje dat er staat. Maar hij moest door Samaria gaan. Hij moet de raad Gods volvoeren. En zijn hart is er middenin. Om als die grote profeet de onwetendheid te verlichten van deze. Ja, je zou zeggen dit bastaardkind. Die nog wel een beroep meent te kunnen doen op haar afkomst, maar het is zeer twijfelachtig. Want de wortels van haar afkomst liggen in het heidendom. Maar als Jezus nou komt en Heere goedheid kent geen palen, dan steekt hij zijn handen door de tralie heen. Hij steekt zijn handen buiten de deur. Hij steekt zijn handen uit naar een volk dat vroeger bij monden van Sanballat zei, wat willen die aanmächtige Joden?
zullen ze offeren hier weer in Jeruzalem? Dat zullen wij voorkomen. Wij mogen niet meedoen met die tempel. We zullen het zelf wel een tempel bouwen. Laat ze maar. O, die diepe verachting wederzijds. En je zou zeggen terecht ook, dat die oude teruggekeerde ballingen, dat die geen vermenging wensten. En dat ze zeiden, nee, nee, wij zijn teruggekomen, dat doen we alleen, die tempel herbouwen. Het is te begrijpen. Eén ding is nooit goed te praten, die intense haat van de een tegenover de ander. Elke keer komen die Samaritanen in de evangelie tevoorschijn. Die een die terugkwam, die mee laatst om de Heere te bedanken. Om God de eer te geven. Die ander, die alles ten koste legde om die man te laten verzorgen om het leven te redden. Die onder die moordenaars gevallen was. Telkens weer. Zere goedheid kent geen talen. O, het is ook naar goddelijke maatstaven, naar de maatstaven van het woord, om te zeggen, o, dwaze, blinde Samaritanen, denken jullie dat je tegenover de ware tempel een eigen tempel kunt oprichten, een eigen godsdienst handhaven, een gedeelte van de Bijbel aanvaardt en de rest niet? Denk je dat je zo'n Messias verwachting kunt hebben? Dat is waar. Maar Zere goedheid kent geen talen. Vrouw, die dit water drinkt dat ik hem geef, die zal in der eeuwigheid niet dorsten. Integendeel, dat water heeft een levenskracht. Dat water is als het ware als een bron in hem. Dat water wordt zelf een fontein van heil dat nooit vergaat. Dat water hoef je niet aan te halen, te putten, te kopen. Dat water zal in je zijn en het zal uitmonden in het eeuwige leven. Nou, je zou toch stellen dat als je zoiets gezegd wordt, dan begint het toch wel een beetje te dagen dat het niet over het water uit de Jacobsbron gaat. En ook niet over het water uit de kraan. Of dat de waterverkoper aan de man brengt. Ik zei u vanmorgen, leer toch hieruit hoe onbevattelijk de mens is voor alle hemelse goederen en waarheden. Hij staat er zo blind tegenover. Het kan zijn dat hij de stem hoort of leest, kom herwaarts tot mij. Of alle gij dorstige, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, kom koop de net. En hij kijkt even verbaasd op en denkt, waar hebt die man het nou over? Waar gaat het nou over? En we gaan weer verder. Mensen, ik kan niet genoeg zeggen. En niet om het negatieve zodanig te beklemtonen dat ik een prediker zou moeten zijn van wat het niet is, maar tot roem van de genade Gods leer er toch uit dat hij alles voor zijn rekening genomen heeft. Hij maakt plaats. Wij kunnen hem geen plaats geven in ons leven. Wij kunnen nog wel, zoals ik vanmorgen zei, zo'n opgetuigde Heer Jezus. Hè, zo'n aardige man en die zo sterk is en waar we mee wandelen. En die straks zorgt dat we er goed doorheen komen door de dood en dat we in de hemel komen. Maar een Jezus die, waarmee wij te gronde gaan. Die naakte, die verachtelijke. Waar ieder zijn aangezicht voor verbergt, die niet. Want dat zou betekenen dat wij ook verachtelijke zondaren zijn. Dat we onze borst heus niet zo uit hoeven te zetten van wij Calvinist of wij dit of dat. Oh, en daar raak je een van de scherpe punten in de leer der zaligheid, maar ook in de kerk en ook in je eigen leven. Je voelt het wel aan, wij willen met Jezus wat. Wij willen wat. De een wil zeker weten dat het goed met hem staat, en als ik dat nou maar wist, dan was het wel goed. En de ander heeft weer iets anders. Die wil in ieder geval zeker zijn dat als die sterven gaat enzovoort, dat er iets is waar hij zijn eigen aan vast kan klampen. Want hij weet het wel, die mensen die geloven, ja, dat die mensen hebben wat, hè. Daar kun je jaloers op wezen. Zo kan de mens, let op, met het woord van God of van de apostel op de lippen. Want de liefde van Christus dringt ons. Alleen maar door eigen liefde gedreven worden. Want er is niets. En nogmaals, niet om dat negatieve, dat donkere, dat zwarte op de voorgrond te stellen. Maar om te mogen komen tot de kennis, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al het volk. Hij bewaart het verbond. En dat is nou juist het typerende. Of we heel zwaar zijn, of heel licht, zoals men dat noemt. Het zijn akelige uitspraken. Het heeft eigenlijk nergens wat mee te maken, maar goed, het is helemaal ingeburgerd. We kunnen heel wat presteren, maar één ding kunnen we niet. Overboord. Dat kunnen we niet. Nee. Als ik er maar bij ben en die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Maar dat kruis is mij te gek hoor, te zwaar. Met een gouden kruis, dat gaat nog wel, een zilveren kruis, een houten kruis. Maar een kruis om op weg te gaan, één planting met hem in de gelijkmaking zijn doods, dat er niks overblijft eigenlijk meer, dat die weg dood loopt van mij, en dat het als het ware een kruis is, omdat vlees en bloed altijd wil leven, tot in eeuwigheid toe, niet gewonnen wil geven. Dat kruis, nee, dat wil ik niet. Zie eens hoe groot de genade is, Heere goedheid kent geen palen. De Heere gaat toch door. Vrouw, van dit water krijg je dorst. Maar als je gedronken hebt van dat water dat ik hem geven zal. Hier zie je de bewustheid van zijn goddelijke zending en opdracht. Die zal niet meer hongeren en dorsten in de eeuwigheid. Die heeft levend water, een springbron. Misschien zeg je, ja, maar is dat nou wel zo? Want als je nou toch door het leven gaat, dan wordt er toch ook wel gezongen gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. En Paulus zegt toch ook, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mocht geraken tot de wederopstanding der doden. Hij zegt toch ook, en in hem gevonden worden. Past dat grote op Gods kerk hier op aarde, op zijn kinderen, die van dat levende water gedronken hebben? Ja, toch wel. Toch wel. Alleen, we moeten het juist zien. Die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief tot het einde. Die zal in eeuwigheid niet dorsten. Dat betekent met die dorst van die man die hier op aarde al zo'n dorst had en wat afgedronken heeft, die rijke man. En in de rampzaligheid ook om water verlegen was. Dat zal niet zo zijn bij degene die van het levende water mogen ontvangen. Want in alle omstandigheden, ze hebben hier op aarde nog water nodig, brood nodig, alles nodig. Maar in en door alle omstandigheden geldt, gij zult mij leiden door uw raad. Daarna zult gij mij opnemen in heerlijkheid. En de 49e psalm, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En die in de Zoon van God gelooft, die zal de dood niet meer zien in de eeuwigheid. Ook zulke uitspraken. Die blijven waar. Ook als je hier zit als een dorp en een dorstig land. Of als een verschovene in ellende. Het water dat hij geeft is een fontein. Is de gave des geestes die hij uitstort. Is hij zelf die der wereld het leven geeft, het brood. Dat wij bij dat water in slaap vallen. Dat wij eigenlijk onophoudelijk bezig zijn om die bron, die eeuwig springende bron, dicht te stoppen met stenen, met zonden, met afvoereringen. Dat zit niet in de bron. Dat zit in ons. Dat is onze zonde. En het is alleen Gods genade dat hij die verstopte schepselen dat hij ze bezoekt met zijn heil, menigvuldig, tot aan het einde toe. Nou, je zou zeggen, nou zijn we op een punt gekomen. Nou zal de luisteraarster, nou zal die vrouw, die zal zeggen, oh, ik dacht dat u het over water had en ik was al zo verbaasd. U had geen eens een emmertje bij u om te putten. En ik was al zo verbaasd dat een Jood met mij praat. Maar nou begrijp ik het. U hebt het over de eeuwige dingen. Over het heil dat nooit vergaat. Maar nee. Nee. Ze begrijpen nog niks van. Het is niet tot onze eer hoor, maar je mag mij de schuld geven en je eigen de schuld. Maar het is niet zo gek hoor als je de kerk uitgaat dat je zegt ik heb er niks van begrepen. Want het is ook niet te begrijpen. En die man die het brengt, die kan de ene tijd wel eens onbegrijpelijker zijn dan de andere tijd. Maar vergeet niet, het is niet te begrijpen. We denken het wel, maar het is nooit te begrijpen. Ik zeg altijd niet om mezelf vrij te pleiten, maar zeg ja, maar dat geeft niet. Als je maar twee woorden hebt mogen horen. Als er maar iets. Al weet je dan veel dingen niet meer. Misschien was het geen eens de preek. Misschien het laatste versje dat we zongen. Waardoor je ziel werd verkwikt en verblijd. Ze begrijpen niets van. Van dat eeuwige leven. Dat moest toch genoeg zijn om het te begrijpen. Maar ze denken bij haar eigen, nou dat zou mooi zijn. Wij denken trouwens allemaal dat we haast het eeuwige leven hebben. We weten wel dat we doodgaan, natuurlijk, dat weten we wel. Maar goed, zo leeft de mens. Van de ene dag, ja, morgen dan, ja, en overmorgen, ja. Nou, tot volgende week, hoor. Tot zondag, hoor. Jacobus zei, zeg er nou bij zo de Heere wil. En we leven. Want je weet het niet. Het kan voor het laatst zijn. Nou zo denkt die vrouw. Dat zou mooi zijn als ik zo tot aan de dood toe. Niet meer die akelige warme reis naar die put hoef te maken. Dat zou een uitkomst zijn. Dat lijkt wel een tovermiddel. Je eet of je drinkt één keer. En het is net als met de olie uit de fles, die wordt niet minder, je hebt voorgoed genoeg. Eigenaardig. Wat een mensen zijn we toch, hè. Oh, wat zijn we toch een mensen. Schapen mijner weidigheid, zijt mensen. Want je kunt gauw zeggen, ja, maar wij weten beter. Maar het was met Nicodemus, die een hoofdstuk eerder genoemd wordt, ook niet veel beter. Zijt gij een leraar in Israël. En weet gij deze dingen niet? Als ze zo allemaal eens voor de balie zouden komen, dan zou je zeggen, tjonge, tjonge, tjonge. De een spreekt nog vloeiender de talen dan de ander. Maar die taal des geestes, daar begrijpen we niks van. Niks, totaal niks. Zere goedheid. Kent geen taal. Hij kent ook niet die goedheid Gods, die gevangenis waarin we onszelf hebben opgesloten, die gevangenis met die traliën van onkunde, onwilligheid, vleeselijkheid. Waarbij we alles verkeerd uitleggen en toepassen. Daar gaat Zere goedheid niet voorbij, voor opzij. Oh, de indruk van dat hij door Samaria gaat. En dat hij bij die put van ons leven komt zitten waar we zo ijverig bezig zijn. Is zo groot.
dat als ze er iets zou mogen verstaan, dan zeg je: gelooft zij God met de diepst ontzag. Hij neemt plaats bij de koopman, bij de timmerman, waar die ook zit. Die schare die de vader heeft lief gehad met een eeuwige liefde op de gemeenteauto doet helemaal niks te zaken. Zwakzinnige gesticht. Of bij die geleerde Nicodemus. Zere goedheid kent geen palen. Ik ben gezonden om een blijde boodschap te brengen, sprak Jezus. Aangename ja. In Juda wordt de grond al zo kokend heet vanwege de vijandschap van de Farizeeën dat hij naar Galilea gaat. Maar op de weg daarheen breekt hij de muur van vijandschap, van verlorenheid, van onkunde, van eigenwillige godsdienst, van zonde begint hij af te breken. Hij die voor zover het vlees aangaat uit de zaden Davids is, uit Abraham, doet hij. Nou, als je het nou goed mag horen, laat het dan dienstbaar zijn dat wij een toontje lager mogen gaan zingen en dat we uit ons eigen worden uitgedreven, omdat we zulke ondraaglijke mensen zijn in het verstaan van de dingen die des geestes God zijn, en dat we ook aan zijn voeten mogen zitten. Ach, Heere, leer mij de weg door u bepaald. Kom zelf, Heere. Ik zei als jongen nog wel eens, want ik voelde, ik wil niet wat God wil. Heere, ach, ik wil niet, u weet het, ik wil niet zoals u het wil. Ik wil wel, maar met behoud van mijn leven. Met behoud van mijn waarde. Met behoud van mijn godsdienst. Maar ik weet dat u dat niet wilt. Want u maakt zondaren zalig, zieken geneest gij. O Heere, wil alstublieft niet naar mij luisteren. Maar wilt u me er met mijn haren bij slepen? Want als u dat niet doet, is het verloren en blijft het verloren. Want wij laten het erbij zitten. Echt waar. Heere, zegt die vrouw, geef eens wat van dat water. Dan heb ik geen dorst meer. Dan hoef ik niet meer steeds hier langs te komen. Met die zware kruik. Zijt gij nog vleeselijk? Ik zou maar opstappen. Nee, zere goedheid kent geen palen. Misschien zegt er een onkundig mens soms midden in de wereld, wanneer hij geconfronteerd wordt met de boodschap van het heil: hoef ik dan niet meer dood? Word ik dan nooit meer ziek? Kijk, als iemand dat nou zou kunnen zeggen: word ik dan niet meer ziek? Krijg ik dan geen kanker? Wie dergelijks? Daar voel ik wel wat voor. Stel je voor, de kerk zou toch uitpuilen allerwegen, als de kerk het levenswater had, maar dan in de zin zoals wij het opvatten. Dat hij nooit meer dood ging, geen ziek worden meer erbij, geen kanker, niks meer van het alles. Nou, ik weet zeker, al zou het niks met de eeuwigheid te maken, maar dat het alleen maar genoeg was om ons 100 jaar kerngezond op de aarde te houden, en dan zonder veel pijn en strijdig adem uit te blazen, dat zou wel een zodanige invloed hebben.
dat iedereen ervan mee zou willen profiteren. Hals zou je zeggen. Hals van een mens, zot die je er bent. Kun je nou niet anders denken dan in termen van het tijdelijke? Is dat nou je hele leven? Hè? Ja, en dat geldt voor ons diepzinnige mensen ook. We trekken wel een diepzinnig ernstig gezicht. Maar, och, we zijn mensen. Wie wil nou wezen wie die is? Dat kun je toch niet wezen? Dat ligt mij niet. Wezen die ik ben, nou en dan, dat is wel zo'n akelig portret. Zo allerakeligst. En om dan zo in die stand iets te mogen verstaan en inleven van wat hij is, zodat als je nog eens een keer wat goeds mag zeggen, doen of laten, of hoe dan ook, dat je eigenlijk elke vorm van eer af moet wijzen en zeggen, nee mensen, het spijt me wel hoor. Je verkijk jij, ik ben maar een onvruchtbare. Maar het is de genade Gods, die alleen, niet ik. Nou, in woorden kunnen we het nog wel zeggen, maar in de praktijk zeg je, nee, dat willen we niet. Dat willen we niet. Er komt hier zo uit, hè. Heere, geef eens gauw wat. Voordat er anderen bij zijn, voordat ons vrij lange gesprek doorbroken wordt, geef me dat water. Verlos me er eens van. Als de Heere gezegd had, nou, dan moet je eerst 100 emmers water putten en dan krijg je. Dan hoef je nooit meer terug te komen. Dan zou de Samaritaanse zeggen, dat is goed. Proberen. Nou, Aman die mag dan gemelijk en boos zijn, 7 keer in de Jordaan, maar als de knechten zeggen, meneer, probeer het toch. Want als die man nou wat groots gezegd had, je moet dit, dan had hij het gedaan. Nou zegt hij iets heel eenvoudigs. Dompel je 7 maal in de Jordaan. Probeer het. En ja, we rempel, hij doet het. Tot zijn verbazing, het helpt ook. Je ze tegen de mens zeggen, nou joh, je kan het eeuwige leven krijgen hoor. Gegarandeerd kan je het eeuwige leven krijgen, maar je moet op je knieën naar Utrecht of naar Rotterdam. Maar hij doet het. Hij doet het. Al laat hij een bloedspoor na. Als hij het maar kan doen. Als hij maar kan leven, al is het in zijn bittere klacht en in zijn eigen vergoten bloed, ons vergoten bloed, als ik er maar in kan leven, als ik maar vooruit kan met het een of het ander, kijk dan, het evangelie haalt overal een streep door, het is verloren. Jezus zegt tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Ja, daar kan natuurlijk verschil van mening over zijn, hoe de Heere dat bedoelt. Dat noem ik verder niet. Ik zie het zo persoonlijk, de Heere wil verder. De Heere wil verder. De Heere Jezus weet wel dat wij als van die geestloze beleiders de aarde onnuttelijk beslaan. De Heere wil ontdekken. Hij wil een zaligmaker zijn van zondaar. Waar hij niet kan genezen, heb je een versje. Van Kolbrugge, geloof ik. Daar wil hij ook niet wezen. Ik heb het altijd mooi gevonden, maar ik moet er toch iets bij zeggen. Kijk eens. De ziekte, daar ben je ook uit je eigen zomer niet achter. Als de Heere Jezus moest wachten met genezen totdat wij tot de bekentenis kwamen, ik ben ziek. Ik ben ziek hoort ook bij het genezingsproces. Voel je wat ik bedoel? De Heere is hier juist bezig om deze vrouw bekend te maken hoe ziek ze is. Als de Heere nou moet wachten op een mens. Totdat hij is tot de conclusie gekomen is, het is verloren. Gena, o God, gena. Heer, dat hij nu eens de witte vlag hijst. Nou, je zou zeggen, dan kon de Heere lang wachten. Want daar komt de mens genees toe. Sommigen maken dat los van Gods werk. Die zeggen, ja, maar we zijn toch zondaren? Dat weet je toch? Je weet toch dat we zondaren zijn, man? Ja, ik weet wel, het is mooi gezegd, maar... je voelt het is niet waar. Het is wel waar dat we zondaren zijn, maar wij zijn het niet voor God. We zijn het omdat we onze gebreken hebben en omdat we natuurlijk onze tekortkomingen hebben. Natuurlijk, dat stemmen we wel toe. Maar kom nou niet al te dicht bij die mens, want dan... Oh, dan wordt hij boos. Roep uw man en kom hier. Ik dacht dat de Heer een wending aan dit gesprek geeft. Om tot de kern van de zaak te komen. Om de wond bloot te leggen. Hij is een wijs profeet. Mens die van zijn kindse dagen af in een bepaalde terminologie is grootgebracht. Die zou misschien zeggen, man of vrouw. Je diepe val en bombreuk in Adam. Het is volkomen waar. Het is waar hoor. Maar net zoals men in oppervlakkige verkondiging het halen heeft. We zijn toch zondaren? Zo is het aan de andere kant net zo oppervlakkig als men zegt. Die diepe val en bombreuk in Adam. Daar gaat niks meer van uit. Het is net of hij het aanvoelt dat het allemaal zo dood is. Het leeft niet voor de ziel. Dan zegt die koning, die zegt, haal je man eens hier. Het lijkt wel, alsof die bedoelt, we zijn al zo'n poos samen aan de praat, maar je man die, zo lijkt het, maar het is zo niet. Maar zo komt het die vrouw voor. Je zou zeggen, ze loopt erin, ze loopt in de val. Maar niet tot haar verderf gezet. Ga eens heen, roep je man en kom hier. En dan zegt die vrouw, ze is waarschijnlijk verrast door dit woord. Ik heb geen man. Nou, dat is rakelings, rakelings erlangs. Ik heb geen man. Drie woordjes. Of vier. Ik heb geen man. Je zou zeggen, de kous is af. Het breekt af. Dan moet je toch genoegen mee nemen. Als je tegen iemand zegt, roep je vrouw eens even. Ik heb geen vrouw. Oh ja, nou ja, vooruit. Maar zo gaat het niet met deze profeet. Zere goedheid kent geen. Nee, de Heer Jezus is geen martelaar, dat niet, en ook niet in de zin om te martelen. Maar recht en billijk is Hij in zijn spreken. Hij doet net of Hij het niet weet, om het ons te laten weten. Mens zegt wel eens zo gemelijk, maar de Heere weet dat toch allemaal wel van mij en van ons hoe dat is. Ja, dat weet de Heere wel, maar wij weten het niet. Als de Heere zegt en het berouwde hebben, het smarten hem aan zijn hart dat hij de mens gemaakt had. Dan kun je zeggen, dat wist de Heer al lang. Wist de Heer toch wel hoe het af zou lopen? Dat de mensen zo slecht zijn? Ja, maar weet u het al? Want als dat woord zijn kracht doet, toen berouwde het de Heer. Mens nog aan toe. Dat woord zijn kracht doet. Dat hij de mens, dat hij mij gemaakt had, zo monster. Dat God met eerbied gesproken zich zo uitdrukt dat hij er geen raad mee weet. Niet omdat hij geen raad weet, maar omdat ik zoveel raad weet. Daarom wil de Heere met zulke woorden mij ook eens omkeren. Dat ik eens een keer tot de erkentenis komen. O God, ik heb gezondigd. En gedaan dat kwaad was in uw oog. Nou, op iedereen een bepaald systeem en een bepaalde voorstelling. Maar de Heere Jezus weet het net. Ja, geen net om het vogeltje te verderven, maar om te vangen. De Heere weet wel raad. Jezus zei het tot haar. Dat heb je goed gezegd. Naar waarheid, ik heb geen man. Hij zal ze wel aangekeken hebben. En zij zal iets van een beginnende verlegenheid, beginnende, zo stel ik me voor. Je hebt goed gezegd, je hebt geen man. Hé, je voelt gewoon aan, daar zit meer achter. Ja, daar zit meer achter, want hij zegt, je hebt 5 mannen gehad, en die je nu hebt, is uw man niet. Ze had met waarheid gesproken. O, daar komt de Heere nou. De Heere begint nu te dreunen. Die diepe val en bombreuk in Adam. Dat is waar hoor. Daar komen we wel achter. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Maar de Heere zit hier bij de put. En hij zegt, die vrouw, of die man die je nu hebt. En Johannes zei tegen Herodes, het is u niet geoorloofd de vrouw van je broer te hebben. En Jezus zegt, je hebt met waarheid gezegd. Je zou zeggen, er is nog enige oprechtheid in die vrouw. Ja, misschien, zere goedheid kent geen palen. Zijn woord is zo indringend. Misschien, dat ze er niet onderuit kan komen. Ze probeert het wel. Ik heb geen man. Je hebt nu 5 mannen gehad. De waarheid gesproken. Het was toch maar een halve waarheid. Ik heb geen man. Ja, stil maar. Laat het nou aan de Heere over. De Heer is zo wijs. Die grote leraar is zo wijs. Hij zegt niet, maar je hebt er wel 5 gehad en je leeft nou nog met een man. Om te beginnen. Nee. Je hebt waarheid gesproken. Daarom. Je mag het wel eens scherp misschien zeggen. Maar als je iemand tegenkomt. Die zegt. Ik ben een zondaar. Hoef je er niet met de botte bijl op te hakken. En zeggen ja. Dat zegt iedereen tegenwoordig. Ja, je hebt gelijk. Je hebt waarheid gesproken man. Je bent een zondaar. Waar bestaat dat uit? Waar bestaat het eigenlijk uit bij jou? Ja nou, waar bestaat dat uit? Hoe bedoel je? En je zegt dat je een zondaar bent. Wat heb je op je geweten? Kijk, zo mag je wel eens met elkaar praten. Die vrouw die zegt, Heer, ik zie dat je een profeet bent. Ze kent hem niet en ze is zich bewust dat hij haar ook niet gekend heeft van tevoren. En of dat het nou een vraag is uit een ontwaakt geweten, ik dacht het niet. Ik dacht dat ze nog een laatste poging doet om die hand die zich om haar legt, om die te ontgaan. Je zou zeggen, die bewegingen van het vlees, die zijn er nog. Wat is er mooier? Wat is er... Oh, wat is het een uitkomst om een godsdienstig twistgesprek te beginnen. Een twistvraag in het midden te regeren. Onze vaders, dat weet u wel, hè, om te Gerizim en u te Jeruzalem, hè. Wat denkt u nou? Geeft u daar nou eens een antwoord op? Maar het haalt niet uit. Het haalt niet uit. Vrouw, geloof mij. Menigmaal, zei de Heer Jezus, voorwaar, zeg ik u. En tegen Nicodemus, voorwaar, zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. De Heer staat hier vlak bij de Gerizim. In Jeruzalem is geen plaats, maar aan de Gerizim is ook geen plaats. En op Ebal ook niet. Maar de Heer zegt hier uit loutere goedheid. En zijn woord is een woord dat brengt alles mee waar hij erbij is. Laten we dat toch zien, mensen. Het is geen verhaaltje, het is heilsgeschiedenis. Vrouw, geloof mij. Geloof mij. Het is alsof er geweld gedaan wordt op deze Samaritaanse vrouw. Alsof er gezegd wordt, laat alles nou maar eens even los. Laat die gedachten die hier en daarheen schieten en wenden. Hoe kom ik hier nou uit die netelige situatie waarin ik mij bevind? Laat alles maar varen. Want het uur is gekomen dat de ware aanbidders geen behoefte hebben aan Jeruzalem of aan Samaria. Maar ze zullen God in geest en in waarheid aanbidden. Want met de stenen van Jeruzalem om je knieën gaat het niet en om de stenen van Samaria gaat het ook niet. Het gaat alleen door de geest des gebeds, de geest der genade. En wat jullie aangaat, jullie zijn in de war. Jullie hebben een eigenwillige godsdienst. Jullie weten niet wat je aanbidt. Wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. Dat wordt door geen water uitgewist. Hij is uit het geslacht Davids, Abrahams, Juda. Gij zijt het. Nou, dan moet je mens eens aanraken in deze lijn. Je aanbidt wat je niet weet, man. Je praat waar je niks van, over wat je niks van weet. Oh, hij wordt als een duvel. Zo boos. Maar dat kan hier niet. Het kan hier gewoon niet. Loutere goedheid spreidt zich over haar uit. Die geen palen kent. Er begint iets te dagen. Iets schuchters, iets tastends. Er begint iets te leven. Ik weet. Heer, u hebt gelijk. Die ware aanbidders, geest en waarheid. En opeens is daar het verlangen. Opeens is er iets van... Ja, hoe moet je het omschrijven? Ik weet dat de Messias komt. Dat weet ik. Als die nou gekomen zal zijn, die zal alle dingen aan ons wel verkondigen. Die Messias. Vrouw, hoe kun je dat zeggen als net heel je godsdienst eigenlijk als een waardeloze godsdienst aan de kant geschoven is? Proef hier dan uit de koorden van Gods eeuwige liefde, die zich om deze zondares beginnen aan te halen. Ze weet niet hoe ze zich uit moet drukken. Maar er is iets van tederheid, ingenomenheid, ingewonnen. Ik weet dat die Christus, dat die Messias komen zal. Hij zal ons alles verkondigen. Dan is het antwoord: ik ben het die met u spreek. Dat is kort. Dat is wat. Dat lees je maar weinig onder Israël. Dat lees je hier bij die put in Samaria. Bij die Samaritaanse vrouw. Ik ben het die met u spreek. Daar vallen de klemtoon. Ik ben het die met u spreek. Die hoogst persoonlijk als die herder u zoekt. U aanspreekt. U bemint. Het is toch onbegrijpelijk. Hé, nou is de laatste pijl, zou je zeggen, die is het hart in. Daar komen de discipelen aan. Misschien hebben ze, heeft de vrouw gedacht, hé, wat jammer, er komt net iemand aan. Ik weet het niet. De discipelen zijn verwonderd, maar de goedheid des Heren is zo tastbaar aanwezig. Ze zijn wel verbaasd dat hun meester met een vrouw en wat voor een spreekt. Maar er is niemand die durft te zeggen: wat vraagt ge of wat spreekt ge? Want ze voelen het. Er is iets van de eeuwigheid in de tijd. Er is iets van de genade te midden van een wereld van ongerechtigheid. Er is iets van redding te midden van wat in zichzelf hopeloos was. Er is medicijn voor een ongeneeslijke zieke. Dat wordt geproefd. Dat voelen ze op dat ogenblik. Ze houden haar mond, hun mond. Niemand zegt er wat. Maar de vrouw, die gaat weg. Wat weg om terug te komen. De vrouw gaat weg, zoals de herders heen gingen. En zij verkondigden het woord. Dat van dit kindelijke geschied was. Zij gaat heen. Ze vergeet het later. Op dit ogenblik is het niet belangrijk. Want het levende water, dat op een onuitsprekelijke wijze door zijn genade in haar ziel is ingebracht, begint al te stromen. En ze gaat naar de stad. En ze zegt: kom. Kom, ziet een mens. Heel voorzichtig. Iemand merkt op, ze gelooft meer als dat ze in woorden uitdrukt. In woorden vind je nog de schroom, haar tastende handen. Maar toch, kom, ziet een mens die mij gezegd heeft: alles wat ik heb, je dan niet meer gedaan dan die vijf mannen. En die onechte man, misschien wel een man van een ander waar je mee leeft. Heb je dat niet meer gedaan? Ach, de Heer heeft alles in een brandpunt samengetrokken. Daar, vrouw, dat is nou jouw leven, hoor. Dat is nou je leven. En de Heer komt bij de put om te zeggen: ik wil u mij ondertrouwen. Zo heen. Vijf mannen en nou, in zo'n verhouding. Ik wil u mij ondertrouwen. Ik heb levend water. Ik heb een ring voor uw vinger. Ik heb schoenen voor uw voeten. Ik heb een kleed. Geen hoerenkleed. Maar ik heb een kleed van mijn gerechtigheid. Dat wil ik u omhangen.
eeuwig wond, kom ziet een mens. De dadelijke zonden, die zijn een ogenblik in het licht gekomen. En die vrouw, ja, je kan er lang of kort over praten. Maar het komt hier toch op neer, hoe het ook keren of draaien. Is deze niet de Christus? Daar loopt het over. Het loopt niet over het feit hoe lang ik zeg, of hoeveel ik zeg. Een mens die heeft gezegd, alles wat ik gedaan heb, of die man of die vrouw, die kijkt maar door me heen. Voel me niet rustig. Nee, daar loopt het niet over. Het loopt over die mens. Is deze niet de Christus die het mij gezegd heeft? Die mij ontdekt heeft dat ik nette, of zoals hier, goddeloze vrouw. Maar in onze netheid zijn we nog goddeloos. Die mij bekent. Maar wat ik gedaan heb, is hij niet de Christus, de gezalfde, de profeet, die de overtreders zijn wegen leert? Zere goedheid kent geen palen. Het is jammer, we moeten naar huis, het is tijd. Kent u deze zaligmaker, die zo nederbuigend goed is? U bent misschien nog bij uw eerste man, of uw eerste vrouw. Maar God zegt, gij hebt met veel boeleerders geboeleerd, geestelijk. Buiten de ene zaligmaker, buiten de enige gerechtigheid, buiten de waarachtige heiligheid, daar kom ik aan, daar komt de mens aan, kom ik aan. Wat ben ik, dat ben ik nou. Dat is roof. Maar is Christus nou gekomen? Die houdt je het licht voor, de spiegel. Zeg, mens, gij lieden hebt de ere der mensen liever dan de ere Gods. Nou is buigen of barsten. Of die vrouw zal zeggen, lelijke Jood die je er bent. Ik heb niks wat met je te maken. Ben je hier gekomen om... Of het is uit genade buigen. En zeggen, kom eens mensen, kom eens luisteren. Kom eens, dat is de Christus. Die heeft me aan mezelf bekendgemaakt. En zo is hij mij noodzakelijk. Zo. Daar kun je er blij mee wezen, hè. Want al heb je dan nog maar één man gehad... En je moet toestemmen dat je in je leven altijd weer van de Heere afgeweken bent. En je hoort dan zijn stem en hij zegt, keer toch weder. Zo melaats als je bent, zo blind, zo bezoedeld. Met dat schaamteloze hoofd. Keer weder. Want ik ben uw God. Als je dat mag horen. En dat mag je horen. Dat laat God verkondigen aan zondaar. Dan is er iets van een geheim. Zou ik. Ik die zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven, zou ik? Ja, zegt hij, hiertoe ben ik in deze wereld gekomen. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Mensen, hoe zou ik nou ooit iets kunnen zeggen van die ontferming, die herderlijke zorg, die profetische dienst, die priesterlijke offeranden van de Heer Jezus. Maar één ding is zeker. Waar hij zijn voetstap zet, daar drukt het al van vet. Moet ge hem heden missen? En zijt ge in uzelf minder dan een Samaritaanse? Morgen zit hij bij de put. Of overmorgen. En hij zegt, kind, leg eens even neer. Je hamer, je beitel, je vaat,
Je dweil. Je stuur. Hou eens even los. Weet je het nog? Weet je het nog? Toen ik tot u begon te spreken in mijn heilig woord. Weet je het nog? Kom. Ik wil uw druk en uw juk verlichten. En hart en mond vervullen met mijn lof. En dan mag je weer verder gaan. In de put, naar de put. Van de put terug naar huis. Maar in het hart is het geheim. Hij heeft mij lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom mag ik ook hem lief hebben. Amen.